Paul Snyder. De kans is groot dat je zijn naam nog nooit hebt gehoord, maar zijn werk wel hebt gezien. Zo vervulde hij een belangrijke rol bij de groei van Bram Krikke naar 1 miljoen volgers. Bedacht en produceerde hij samen met wereldartiest Don Diablo een NFT die voor meer dan 1 miljoen euro werd verkocht. En alsof dat nog niet genoeg is, is hij op dit moment zijn eigen social media platform aan het bouwen.
Dat dat nog niet een optie is op social media platform vind ik absurd.
Hebben we hier te maken met de nieuwe Mark Zuckerberg?
Financieel was het niet per se de beste move voor mij om dit te doen.
Daar kom je in deze aflevering achter. Paul, van harte welkom bij Young Ones.
Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
Zeker man, ik vind het fijn dat je hier bent. En ik heb één prangende vraag.
Vertel.
En die vraag is, als ik in jouw schoenen zou staan, wat is dan de grootste uitdaging waar ik de afgelopen maanden mee heb geworsteld? Of juist waar ik keihard tegenaan ben gegaan?
Oeh, goede vraag. Ik heb hier wel een heel goed of een duidelijk antwoord op waar ik echt niet alleen de afgelopen maanden, maar daarvoor ook al mee struggle. En dat is, als je een idee hebt waar je gepassioneerd over bent, hoe krijg je het voor elkaar om daar na een hele lange periode, zonder echt confirmatie dat het gaat lukken of niet, nog steeds enthousiast over te zijn?
Ja.
Nou, dat is verschrikkelijk lastig. Ik heb dat nog nooit gehad, dat ik een product aan het maken ben en dat ik pas een jaar later eigenlijk van mensen confirmatie kan krijgen van, hey, wat je aan het doen bent, dat gaat de goede kant op.
Ja.
Nou, dan op een gegeven moment raak je in een soort van, oh, gaat dit wel goed? Heb ik hier niet te veel tijd en geld aan besteed? Ben ik wel goed op dreef? Het is, ja, dan is het best wel makkelijk om een soort van op te geven. Dat heb ik niet gedaan.
Ja.
Was ik ook niet van plan. Ik had veel te veel op de soort van erin gestopt om op te geven. Maar ik heb echt wel momenten gehad dat ik dacht van, shit, ik moet even iemand hebben die tegen mij zegt van, hey, wat je nu aan het bouwen bent, dat gaat succes opleveren. Of dat gaat goed. Dat gaat succesvol worden. Of dat gaat in ieder geval worden wat je wil dat het wordt.
Ja.
En dat heb je dan niet. En dat is best lastig soms.
Wie zijn die mensen voor jou? Wie kunnen jou dan even weer, zijn dat juist mensen uit het vak bijvoorbeeld of mensen uit je privésfeer?
Nou, nog niet eens mensen uit het vak, maar gewoon. En ik heb het idee waar ik mee bezig ben, dat vertel ik natuurlijk meerdere mensen. En meerdere mensen die zeggen, oh, dat is een vet idee, oh, dat klinkt heel tof. Maar ja, je weet nooit hoe het is totdat je een product hebt.
Ja.
Dus het was voor mij de eerste versie van Cloud Citadel, die ik dus recent heb gelanceerd. Was voor mij een confirmatie van, ik heb nu een tastbaar product. Dat tastbare product kan ik aan mensen laten zien. En de reactie die ik daarop krijg, daar baseer ik mijn progressie op.
Ja.
En in dit geval was het dus niet echt van mensen van mijn familie of van mensen uit de industrie, maar vanuit de community die ik heb gebouwd en de community die meerdere maanden lang hebben gewacht op het resultaat of het product wat ik ging leveren.
Ja.
En gelukkig waren die resultaat echt super positief. Dus het was voor mij echt een soort van last van mijn schouders van, oh shit, ik ben er nog niet, maar het gaat de goede kant op.
Ja, man.
En dat was wel heel chill.
Want je noemde het al, Cloud Citadel. Ik denk, hoe ik dit gesprek graag wil insteken, omdat jij al een aantal, of een behoorlijk aantal grote projecten hebt gedaan. Mm-hmm. Waarvan ik bijna zeker weet dat mensen die dat nu kijken of luisteren, ze ergens voorbij hebben zien komen, maar nog niet waarschijnlijk weten dat jij daarbij betrokken was. Op best wel een belangrijk niveau. En het laatste project inderdaad waar je mee bent gestart, in ieder geval waar ik van weet, Cloud Citadel. Ja. Je bent simpelweg, je appte mij toen, ik ben mijn eigen social media platform aan het bouwen, punt.
Ja.
Toen dacht ik van, nou, als je het dan over grote uitdagingen hebt, een eigen social platform bouwen, dat is nogal wat. En meteen gingen bij mij allerlei radaren af, dat ik dacht inderdaad van, oké, hoe groot moet dat dan worden en welke uitdagingen komen op je pad? Doe je dit alleen? Doe je dit met een team? Ik kreeg bijna een soort ontploffing in mijn hoofd en dan ga ik aan dat ik denk van, nee, dat vind ik vet, daar wil ik meer over weten.
Ja.
Dus vandaar die insteekvraag. Misschien even terug naar het begin. Want iets wat veel mensen hebben is, op het duur komt er een idee in je hoofd omhoog. Bij creatieven zoals wij gebeurt dat bijna dagelijks en bijna per uur.
Ja.
Dus dan krijg je natuurlijk allereerst de filter van, ja, met welk idee ga ik wel iets doen en welke laat ik voor wat het is. Hoe werkt dat bij jou?
Dat is wel. Uiteindelijk komt het gewoon neer op je eigen passie. Zeg maar, als je een idee hebt, maar je bent er niet super gepassioneerd, of je hebt niet zo super veel passie voor het idee, dan weet je al dat het eigenlijk niet zo'n super goed idee is om ermee door te gaan. Maar dit idee was een idee, zeg maar, het platform bouwen, van eigen social media platform bouwen, was een idee die ik al langer had. En ik had nooit echt een reden om er wat verder over na te denken, totdat die hele NFT-markt ging ontwikkelen. de Web3-industrie naar boven kwam, nieuwe technologie op mijn pad kwam, ik meer leerde over die technologie. En toen dacht ik, oké, misschien is nu het moment om hier meer over na te gaan denken. Toen ben ik er meer over na gaan denken. En toen heb ik gewoon, dan kom je op een soort van punt tijdens je denkproces dat je denkt, holy shit, wat is dit vet? Zou ik dit gebruiken als ik dit, als ik een gebruiker was, zou ik dit project of dit, dit product willen hebben?
Ja.
En iedere dag, ik heb er over gedroomd dat ik zoiets had van, damn, ik moet dit maken. Ja, en dan ga je gewoon uitwerken, dan ga je concept iets meer uitdenken. En vanaf dat moment is het belangrijkste om gewoon constant erover na te blijven denken. Of dat het nou met andere mensen is, of alleen is, of er gewoon over te praten met je familie. Dan ga je het concept testen bij mensen. En dan ga je het vertellen aan mensen. En sommige mensen zullen het er niet mee eens zijn. Sommige mensen die zullen het helemaal fantastisch vinden.
Ja.
En ik denk niet dat je aan iedereen een soort van moet vasthouden. Sterker nog, als jij een idee hebt, je staat daar heel erg achter. En je vertelt het tegen iemand die zegt, nou, dat is geen goed idee. Absoluut niet je hele mening op die van hun baseren. Maar het is wel goed om vanaf dat moment proberen andere mensen ook enthousiast te maken. Want terwijl je iemand anders enthousiast maakt, leer je zelf ook waar je het over hebt. En leer je zelf ook je verhaal vertellen en weten wat je eigenlijk wil gaan maken.
En dat is eigenlijk mijn tweede vraag. Want je hebt twee keer bij en met Go Spooky gewerkt.
Ja.
Voor de mensen die dat niet weten, is een van de snelst groeiende agencies van Nederland. Ze zijn nu in New York de toko aan het openen, om het zo te zeggen. Tim is ook te gast geweest een keer in Young Ones. En ik las, want ik denk als mensen jouw hele verhaal van A tot Z, van je geboorte tot wat er allemaal tussen had willen weten, dan zijn er genoeg andere podcasts waarin het voorbij komt. Maar dat je zei van, hé, wat ik bij Go Spooky, los van wat ik allemaal heb gebracht, ook heel erg heb geleerd, is hoe ik mijn ideeën vertaal naar een concept. En dat concept vervolgens pitch aan bijvoorbeeld een klant of iemand die mij hierbij kan helpen.
Ja.
Dat vind ik onwijs interessant, want ik ben heel erg benieuwd wat jij nu ons daarover kunt leren. Wat jouw strategieën daarin zijn, in ieder geval hoe je dat aanpakt. Want die vertaalslag is een hele lastige voor mensen.
Wat ik altijd had, voordat ik bij Go Spooky werkte, of eigenlijk wat ik dus langzamerhand aan de afgelopen jaren heb ontwikkeld, was dat ik heel veel projecten wou starten. Ik startte ze in mijn eentje en ik kon al best wel veel. Ik kon hier een beetje grafisch design, ik kon een beetje 3D, ik kon een beetje editen, ik kan een beetje filmen. En dan kom je al best wel heel erg ver, maar je raakt op een gegeven moment een platform met hoeveel je in je eentje kan doen. En ik zie sommige creators of sommige creatives, zie ik projecten beginnen waar ze dan jarenlang mee bezig zijn, omdat ze het in hun eentje hebben gedaan. En de kwaliteit is top, maar er zit weinig progressie in. Het ontwikkelt langzaam en ze missen die volgende stap naar hoe je het echt groot kan verkopen of toch een beetje het commerciële gedeelte ervan. Het is alsof je aan een huis gaat werken en je kan alles zelf. Maar je weet dat als je alles zelf doet, dat de energie gaat kosten, dat het lang gaat duren, dat het vaak moeilijker gaat. Dus je moet een manier vinden en dat is de volgende stap, is gewoon vinden hoe kom je aan het team die jou kan helpen om dat huis te bouwen. En dat heb ik dus heel erg geleerd bij Go Spooky, is een stukje teamwork van hoe kan ik zo'n project wat ik in mijn hoofd heb op papier zetten en samen met een team doen. En dus ook een stukje verantwoordelijkheid aan andere mensen geven. En gewoon zeggen, nou, dit is mijn concept, mijn kind.
Ja.
En dat wil ik voor die klant maken. Nou, dan moet je allereerst de klant overtuigen. En dat had in het begin ook nog wel wat werk nodig. Want ik was toen heel erg bezig met het ontwikkelen van concepten voor TikTok. TikTok-campagnes.
Onder andere voor JBL, toch? Heb jij daar heel erg aan bijgedragen, ja.
Ja. En ik wist heel goed wat TikTok nodig had op dat moment. En dat was gewoon virale content, grappige content, inhaakjes, snelle content. Maar dat was niet per se waar brands altijd op zitten te wachten. En gelukkig was Go Spooky een bedrijf die daar bekend om stond, over dat soort content. Dus de meeste klanten stonden open voor verschillende soorten campagnes.
Ja.
Maar het is nog steeds heel belangrijk als je met een brand gaat werken om het haakje te vinden tussen wat is het beste voor het brand en wat is het beste voor je audience, of voor in dit geval op TikTok. Want je kan nog net zo'n virale video maken als je wil, maar als het brand er niet in naar voren komt of er geen aanleiding is om de brand überhaupt te onthouden, dan heeft de brand er niks aan.
Precies.
Maar als je een product video gaat maken die volledig niet linkt of volledig niet aanslaat op TikTok, dan heeft de brand er wel wat aan, maar dan heeft vervolgens TikTok er niks aan. Dus je moet een soort van golden zone gaan vinden in het midden daarvan. En gewoon kijken van hoe kan ik het bedrijf het beste helpen. En hoe kan ik de target audience vinden. dat die uitdaging, dat was gewoon super leuk om over na te denken bij GoSpooky.
Ja.
En dus ook om dat dan uit te werken met een team.
En wat zijn je learnings erin? Wat zijn dingen waarvan je nu zegt van, hey, als ik bijvoorbeeld, jij zou nu aan mij moeten uitleggen van, Sander, jij gaat een concept pitchen aan een merk.
Ja.
Wat zijn een aantal stappen die ik zeker niet moet overslaan, want anders sla ik de plank mis?
En je moet altijd denken, allereerst, what's in it for the brand? Zeg maar, wat zou een bedrijf hier potentieel aan hebben aan zo'n video? Dus even in het geval van JBL, dat zijn oordopjes, speakers, dat soort dingetjes. Die doen dingen met geluid. Dus dan weet je, oké, ik moet iets doen waarin ik geluid naar boven kan laten komen. Een van de concepten die ik daar toen heb verzonnen was een concept dat heette AD Audio Experience, volgens mij. Waarbij je dus waarbij wij games en bepaalde fragmenten die populair in de gamingcultuur waren, gingen namaken in 8D audio. En de 8D audio bestaat helemaal niet, maar het is gewoon een soort van extra stereo sound editing, waardoor het wat vetter klinkt, waardoor je een geluidje links hoort en dan in één keer rechts en dan gaat het heel erg snel langs je hoofd. Je zal het vast een keertje gehoord hebben.
Ja.
En het idee daarvan was dat op zichzelf is niet per se heel erg JBL. Dat is gewoon een cultuurdingetje. Je pakt Minecraft, een bekende game, je edit het vet en mensen die gaan er naar luisteren. Maar om het te luisteren en het goed te horen, moet je oortjes hebben. Nou ja, niet per se dat je de JBL-oortjes ervoor moet hebben, maar het is natuurlijk een perfect linkje om te leggen met de brand om vervolgens oortjes te verkopen. Dus je zegt van, nou, hey, deze experience is alleen voor mensen met oortjes. Heb je geen oortjes? Kijk eens, we hebben hier de oortjes van JBL.
Ja.
Dus op die manier kan je toch een heel erg leuk en een heel leuk concept verzinnen voor TikTok, maar tegelijkertijd heel dicht bij zo'n brand blijven. En ik denk dat als je iets maakt wat op die manier dus beide partijen kan helpen, dat je heel erg dat je een sterk concept hebt. En ik zie dat nog net te weinig gebeuren met brands op TikTok. Nu nog steeds.
Eigenlijk. Ja.
Dat vind ik jammer.
En is dat ook iets wat dan terugkomt nu bij het bouwen van je eigen social platform? Want uiteindelijk heb je daar natuurlijk ook een soort van twee doelgroepen. Of in ieder geval, je hebt een merk en je hebt een doelgroep. En daar moet een goede combi tussen komen.
Ja, ik heb dus nu inderdaad een merk. Of ik ben dan een platform aan het ontwikkelen. En het platform in zichzelf is natuurlijk een merk. Maar ik ontwikkel het, en dat is dan wel weer het verschil met een brand. Mijn enige motief met het platform is om een community, of eigenlijk om users de vrijheid te geven om een eigen community te bouwen.
Ja.
Er komt geen andere soort van prioriteit bij kijken dan dat. Ik heb niet per se, ik wil niet met investeerders gaan werken of met adverteerders gaan werken, sorry. Dus ik ben niet een platform voor adverteerders aan het bouwen. Ik ben niet een platform voor brands aan het bouwen. Ik ben het aan het bouwen voor de users die er uiteindelijk op gaan zitten. En dan ga ik kijken, net als wat ik met TikTok deed of met campagnes deed, hoe kan ik op een logische manier TikToks ook, of brands ook ruimte geven op mijn platform.
Ja.
Of adverteerders ook ruimte geven op mijn platform. Een van de dingetjes die we doen, en ik kan later meer vertellen over Cloud Citadel, is dat ik gebruikers de optie wil geven om naar advertenties te kunnen kijken of niet. Ik vind dat nog niet een optie is op social media platform, vind ik absurd. Dat je niet de opties hebt om advertenties uit of aan of uit te zetten.
Maar zou niet iedereen ze uitzetten dan?
Nou ja, wel. Ja. Maar de oplossing daarvoor die ik heb, is dat je een deel van de revenue krijgt. Net als een creator. Dus en dat percentage, dat is nog een beetje verschillend. Maar ik was van plan om gewoon te zeggen van, nou, communities die advertenties aanzetten, die krijgen 50% van de revenue van de advertentie.
Ja, kijk.
Nou ja, ga dan maar kijken hoeveel advertenties er gezien worden. En ik heb het zo uitgerekend dat jouw hele experience op het platform gratis wordt als je advertenties aanzet. En als het niet gratis is, of als je advertenties niet aanzet, dan betaal je een maandelijks bedrag, wat alsnog niet heel veel is. Ik heb rekening gehouden met een gemiddeld van 1 euro per user. Nee, minder zelfs nog. Maar op die manier kun je een soort van kijken van, nou, dan geef je toch nog mensen de vrijheid om te kiezen. En tegelijkertijd en misschien er zelfs wat aan te verdienen. Geef je adverteerders dus ook weer ruimte om alsnog op het platform te kunnen komen. En zo zijn er heel veel dingetjes waarvan ik denk van, nou, daar moet een soort van balans in gevonden worden van wat wel en niet kan. En daar ben ik dus constant over na aan het denken.
Ja, dat is een interessant gedachtepatroon natuurlijk. Want het is wat je zegt, wat jij altijd doet. En dat kenmerk je ook heel erg in wat de mensen in het intro al hebben gehoord. Dus het is altijd op de voorgrond van technologie. Jij loopt liever voorop dan achter de rest aan.
Ja.
En anderzijds is het qua aandacht, wat ik al zei, is dat heel vaak mensen niet per se weten dat jij ergens bij betrokken bent. Wat het natuurlijk nog interessanter maakt, dit gesprek eigenlijk. Want het is nu even een inkijkje in jouw hoofd, om het zo te zeggen. Om te kijken van, waar zie jij dat dingen naartoe gaan? Met welke projecten ben je nu bezig? Hoe pak je dat aan?
Ja.
En dat denk ik ook meteen bij zoiets als het starten van een social media platform. Omdat het best wel groot is. Kon je dat alleen gaan doen? Heb je daar investeerders voor moeten zoeken? Wat is de schaal waar je meteen op moet gaan opereren om zoiets neer te zetten? Of kan je dat juist best wel klein opbouwen en vanuit daar laten doorgroeien?
Nou ja, dat is dan een tip die ik ook weer van Tim Lientoren heb gekregen. Maar dat is zo klein mogelijk beginnen. En daarmee steeds meer uitbreiden, feedback krijgen van of een community of van de mensen om je heen. Nu vond ik dat een hele lastige, want met een social media platform klein beginnen is al bijna niet te doen. Als in het kleinste product is al een groot product. Dus ik had er heel erg veel. Het was best pittig om te besluiten hoe je start met zo'n project. Nou, dat is uiteindelijk hoe dat uiteindelijk gaan is. Ik heb dat concept bedacht. Ik heb dat concept uitgeschreven. Ik heb een soort van pitch deck voor mezelf gemaakt. Meer om te kijken van, heb ik over alles nagedacht? En toen ben ik gewoon op zoek gegaan naar mensen. Dus toen heb ik developers geappt. Nee, sterker nog, ik wou dus eerst testen, want het is een community building platform.
Ja.
En ik moet weten wat het is om een community te hebben, zodat ik weet waar ik tegenaan loop. Want dat wist ik nog helemaal niet zo goed. Ik kon een beetje gokken wat er mis was met community building, of hoe ik het beter kon maken. Maar ik heb nooit een community gehad. Dus toen heb ik als testprojectje Board Bram Yacht Club gemaakt.
Ja.
En dat was een NFT-gerelateerde community.
Ja, even voor de mensen die luisteren niet weten wat NFT's zijn. Dat gaan we niet hier uitleggen. Maar dan zou ik zeggen, kijk even de video op het Young Ones kanaal die we met Warp samen hebben gemaakt. Dat gaat eigenlijk compleet over NFT's. En er zit ook een hele animatie in waarin we het in het kort uitleggen. En de podcast met Warp staat ook al online. Dat gaat volledig over dat spectrum. Als we die kant ook nog helemaal induiken, zitten we hier de hele dag.
Nou ja, long story short dus. We hebben een community gemaakt.
Ja.
Het was echt een testcommunity voor ons om te leren hoe het moest. Maar het was een non-profit project. We hebben al het geld dat we daarmee hebben opgehaald door het verkopen van NFT's hebben we om laten zetten en kleding van gemaakt. Die kleding is toen gemaakt door Gecko Agency, die echt hele toffe kleding maakt. Dus dat we daar een soort van mee konden werken was echt fantastisch. En dat hebben we gedistributeerd en daar gewoon superveel van geleerd. Uiteindelijk een aantal formulieren door in laten invullen, service laten invullen. 600 mensen hebben op gereageerd wat ze vonden van de community, wat er beter kon, wat ze naar overal scoren gaven. Dus het gaf mij een hele mooie insight van dit hier moet ik op letten, hier moet ik rekening mee houden. Nou, toen was het dus gewoon een kwestie van een team zoeken. Dus gewoon kijken, wie kan helpen met het developen van dit project. Gelukkig, omdat ik dus dat Board Bram Yacht Club project was begonnen en ik altijd een soort van super sneaky overal aan zeg van, ben je een developer, ben je iemand die met mij wil werken, schrijf dan hier een lijst op. Ik heb inmiddels echt een lijst met mensen erop staan die allemaal een soort van ooit iets hebben ingevuld dat ze voor projecten van mij willen werken. En toen ben ik daartussen gaan, dat is trouwens wel heel grappig hoe ik met developers ben tegengekomen. Tijdens de launch van het project van Board Bram Yacht Club, toen moest er een smart contract online, waarmee je dan die NFT's echt kan online kan zetten.
Ja.
En ik had dat allemaal zelf gedaan, want ik vond het gewoon interessant om te weten hoe werkt zo'n blockchain en hoe werkt zo'n smart contract. Helemaal zelf uitgevogeld. Ik klik op start, zodat die echt begon en dat iedereen ze kan gaan kopen. En het deed het niet.
Nee.
Het werkte niet. En ik dacht, shit. Dus toen ik rondbellen naar mensen die ik ken, die een beetje in de Solidity development zaten en gewoon geappt van, weet jij wat er mis is? Nou, sommige mensen die reageerden direct, zeiden van, kan niet vinden. En toen kwam er dus een jongen, Bart van Vliet, die kwam op LinkedIn en die stuurde mij een berichtje met, ik weet volgens mij wat het probleem is met een smart contract. Volgens mij heb je dit en dit en dit verkeerd gedaan. Dus ik gelijk aanpassen. En het werkt.
Ja.
En toen zei ik tegen hem, dat had ik moeten weten. Wat doen jullie? En toen ben ik met hem aan de praat geraakt. En toen kwam ik erachter dat hij een bedrijfje heeft dat heet Frostup. Doet hij samen met een andere jongen, Jeroen. En die twee maken echt fantastisch vette apps. En ze doen ook heel veel met Web3. Ook super op de achtergrond. Je zou echt niet weten dat het zijn twee jongens uit Weert. Je zou echt niet weten wat ze allemaal doen.
Dat is mijn hometown, man.
Oh, nice.
Ja, ik ben er geboren, maar ik ken ze ook niet. Dus,
ze zitten echt heel erg op de achtergrond. Zeker met hun bedrijfje, maar hebben Amerikaanse klanten, hele grote klanten. En die jongens die sprak ik en ik heb het idee uitgelegd. En toen zijn we samen gaan werken. Dat hebben we toen allemaal gewoon op budget gedaan. Dus ze hebben destijds, was niet, behalve dat ze een soort van vriendenprijsje hebben gerekend, heb ik eigenlijk vorig jaar alles zelf betaald.
Ja.
En ik heb niemand ik heb niemand soort van gratis laten werken of zo. Ik heb ook nog geen equity uitgedeeld. Ik heb echt puur gezegd tegen iedereen, reken gewoon de prijs die je voor mij wil rekenen. Hou een beetje in rekening met het feit dat ik een soort van gelimiteerd ben in mijn budget. En gewoon iedereen betaalt ervoor. En toen was het gewoon een kwestie van mensen aannemen of niet echt mensen aan. Freelancers inhuren en beginnen met een soort van product. Dat was in februari. Toen was er een klein product af in juni. En toen dacht ik bij mezelf, shit, ik kan hier nog steeds helemaal niks mee. Want het was nog steeds niet af. Ik had gefocust op de verkeerde dingen. Ik had al logo laten maken. Peperduur logo laten maken. Terwijl ik dacht van ja, dit heb ik pas over 3 jaar nodig.
Classic, super mistake eigenlijk. Hè? Ja.
Classic mistake. En toen
en toch moet je maken.
Ja, precies. En vanaf dat moment was het oké, ik moet eventjes op wat nieuws gaan doen. Ik moet even opnieuw moet ik hier induiken. Ik moet mijn prioriteiten stellen. Want ik had toen nog een soort van genoeg geld. Dus dan maakt het geld je niet zo heel veel uit. En dan weet je een soort van, het zal wel goed komen met geld. Ik ga toch een investering ophalen. Nou, de hele markt natuurlijk gecrashed, de hele crypto-markt ingestort.
Mag ik tussendoor even vragen, van waar heb je dan het eigen kapitaal vandaan gehaald om die eerste investeringen te kunnen doen? Heb je gewoon goed gespaard? Was het de verkoop van die NFT's die je goed heeft gedaan? Waar kwam dat vandaan?
Ik was tegelijkertijd nog wel bezig met een aantal projecten. Onder andere met G-Star heb ik ook samengewerkt om hun hele crypto-project op te zetten. Heb ik ook niet zo heel erg veel over gezegd online. Maar daar was ik best wel dicht bij betrokken. Dus gewoon op community basis. Maar ook al hun designs gemaakt. En daar had ik gewoon een goede deal op gemaakt.
Ja.
Ik wou niet per se een budget, maar meer gewoon een deel van de opbrengst.
Ja, kijk.
Dat is gewoon heel goed gegaan. En ik heb vorig jaar mooi kunnen sparen met de projecten die ik naast mijn vaste werk nog heb gedaan. Dus het was een beetje een combinatie van alles. Ik had meer van mijn crypto willen gebruiken ervoor, maar ik heb het niet op tijd eruit gehaald.
Ja,
dus
kijk.
Dat is niet gelukt.
Ja.
Maar ik had een spaarpotje.
Ja,
over.
Maar dat is interessant om te weten, omdat heel veel mensen ook vaak, ik heb ook onderzoek gedaan onder onze doelgroep, van wat is nou een bezwaar waarom je denkt niet met je idee te kunnen starten.
Ja.
Dan wordt en vaak netwerk genoemd. Ik heb geen netwerk, dus ik kan niet starten. En de tweede die het meeste voorkwam is, ik heb geen startkapitaal, dus dan kan ik niet beginnen. Nu denk ik zelf überhaupt, als je bootstrapt, dus je kosten zo laag mogelijk houdt en inderdaad gewoon letterlijk gaat schrapen, dan kun je ergens komen. En dit is letterlijk het levende bewijs. Want ik kom uit de muziekindustrie in corona. Nou, mijn bedrijven, daar kon ik echt geen rode cent uithalen. Maar als je dan weer klein begint, kan het. Maar anderzijds is het ook interessant inderdaad om te weten van oké, als je dan wel wat kapitaal nodig hebt. Zijn er heel veel voorbeelden inderdaad van bedrijven, ook zoals jij het nu hebt gedaan. Maar ik noem wat het een Gymshark, heel bekend bedrijf natuurlijk.
Ja.
Die eerst gewoon supplementen dropshipte om vervolgens met de opbrengsten daarvan de eerste kledinglijn te kunnen starten. Dat vind ik altijd wel interessant. Zo zie je hoe dat je heel creatief ook kunt nadenken om dat stuk op te lossen.
Het is wel een probleem wat ik nog niet heb opgelost hoor. Zeg maar, ik zit zeker nu na een jaar zit ik wel tegen het punt aan dat ik zoiets heb van, ik moet nu echt een investor hebben. Want het gaat nu echt harder groeien. Of tenminste, ik wil harder groeien. De plannen worden een soort van groter. Ik weet nu zeker dat het gaat lukken. Dus ik zit nu wel op een punt dat ik zoiets heb van, met mijn eigen kapitaal red ik het niet meer.
Ja.
Ik kan mezelf, want ik heb dus, ik ben weggegaan bij GoSpooky vorig jaar in januari en ik heb eigenlijk niet meer vastgewerkt sinds. En dus vorig jaar wel met hier en daar nog wat klusjes, maar echt niet heel erg veel. Dus dat hapt wel snel in een soort van in je potje.
Wat is je grootste dieptepunt geweest het afgelopen anderhalf jaar?
Nou ja, dat was eigenlijk deze december. Want toen was het geld een soort van op. En tenminste, het geld was niet helemaal op, maar ik had een soort van de keuze gemaakt van oké, ik wil nu een product launchen, daar heb ik nog een klein beetje voor nodig. Maar ik wist ook dat als ik dat uitgaf, dat ik gewoon ook geld ging uitgeven wat ik nodig had voor mijn huur.
Ja, om te leven.
Om te leven. Dus echt zeg maar het laatste geld. En toen maakte ik me best wel zorgen, want toen dacht ik van ik kan twee dingen doen. Of ik kan nu niet verder gaan en een soort van wachten totdat ik weer geld heb en dan weer verder gaan. Of dan pas weer verder gaan. Of ik kan nu het laatste beetje nog pushen. Met deadline die ik had voor mezelf had gezet, halen. Maar dan weet ik niet precies hoe ik ja, januari tot en met waar we nu zitten en verder ga overleven.
Ja.
En ik had toen ook helemaal geen klussen. En ik was al heel erg lang, had ik geen freelance klussen meer gedaan. De laatste klus die ik had gedaan was van de zomer. En het was een soort van Instagram story voor een bedrijf.
Ja.
Het is ook niet zo heel erg groot. Dus ik zat toch echt wel een beetje zo van... shit, wat als ik straks gewoon geen geld meer of geen inkomen heb? Of wat als ik straks gewoon geen klussen meer krijg om, om wat mee te verdienen?
Kan jij dan heel erg goed, want wij kennen elkaar van af en toe een paar keer DM'en, maar ken je verder niet. Kan jij goed je rust bewaren dan? Of heb je ook momenten dat je dan wel in emotie schiet en even dat die trigger, je emotionele brein lijkt zo zeggen, aanschiet van oké, hoe ga ik in godsnaam hier uitkomen? En ik zie het ook even niet.
Nou ja, dat was wel de periode dat ik dus met het idee kwam om nog een bedrijf te beginnen. Om een soort van pipeline business eraan vast te voegen. Die genoeg kan opbrengen, zodat ik wel door kan gaan met mijn business. Nou, daar zal ik straks wat over vertellen. Maar ik heb dus, mijn plan is altijd gewoon, ik reken uit tot hoe ver ik kan gaan. En vanaf het moment dat ik in een soort van gevarenzone zit, dat mijn tank op rood staat, dan weet ik, oké, ik moet nu eventjes mijn prioriteit shiften en iets anders gaan doen. En dat heb ik dus begin januari gedaan. Dus ik dacht, oké, ik ga gewoon een week lang gaan kijken, waar kan ik mensen me helpen om gewoon financieel weer eventjes een paar maanden goed te zitten. Gelukkig, en daar ben ik gewoon super blij mee, heb ik niks hoeven doen. Het was de eerste week van januari kreeg ik 5 aanvragen voor dingetjes.
Ja.
Ik heb hoog ingezet bij alles, want ik had zoiets van, nou, ik heb nu toch een soort van keuze, I guess.
Ja.
3 of 2 dingen ervan aangenomen en nu zit ik weer even goed. Dus ik weet niet, het is een beetje zonde om daar te lang over te stressen. Want vaak komt het wel weer goed. Alleen het is wel iets waar je bewust van moet zijn. En een van de dingen waar ik heel blij mee ben dat is gebeurd, is dat ik gewoon constant bij mezelf zat te denken, damn, ik had niet zoveel geld moeten uitgeven aan een logo.
Ja.
Waarom heb ik dat gedaan? Ik had een maand langer of 2 maanden langer kunnen leven als ik dat logo niet had of zelf had ontworpen. Dus ik heb ook tegen iedereen die zei, soort van, zeker mijn ouders, die waren best wel gestrest voor mij. Die hadden ook zoiets van, ja, dan straks moet je weer thuis komen wonen en dat soort dingetjes. En ik had tegen ze gezegd van, ja, ik ben gewoon heel blij dat het nu is gebeurd. Want hier heb ik een soort van geleerd, denk ik dan.
Ja.
En heeft iedere ondernemer dat niet? Dat je even zo'n momentje hebt dat het dat je op het randje zit van gaat het wel of gaat het niet lukken?
Ik heb misschien uit eigen portfolio nog een verhaal. Ik was vorig jaar zijn met jongens naar Tomorrowland gegaan. En ik denk dat wij een beetje hetzelfde... dezelfde uitdaging hebben is dat als je inderdaad een community of een groep mensen bij elkaar probeert te brengen en daar niet meteen de focus op verdienmodellen hebt, maar vooral inderdaad op de mensen, dan moet je veel zelf financieren. En ik weet nog dat ik daar naartoe ging en vanuit mijn bedrijf werd een factuur door een klant niet betaald, niet op tijd. En voor Tomorrowland moest ik een heel team daar naartoe sturen, hotels boeken, gear, weet je wel, de hele zooi.
Ja.
En ik weet nog dat die factuur niet op tijd binnen was en dat ik naar mijn rekeningen keek en ze stonden allebei gewoon op -1000.
Ja,
en dan ga je naar België toe, dan moet je daar wel natuurlijk de show draaiende houden. En toen, ik weet nog dat mijn hoofd telkens tussen opnames door daar naartoe schoot, weet je wel, van oké, hoe ga ik dit fixen? En op zondagnacht, 4 uur 's nachts, zat ik weer thuis met al mijn spullen, want we waren terug. En toen keek ik op mijn bankrekening, was die factuur betaald.
Ja, ja.
En daarmee was alles weer voor inderdaad een bepaalde tijd goed. Maar ik weet niet dat ik toen echt dacht van oké, was dit een soort test of zo?
Ja, precies.
Van wat was dit? Maar het was er. En toen was het weer oké. Maar ja, ik dacht wel van oké, ik kom zo meteen thuis. En nu zeg maar, ik kan letterlijk geen boodschappen kopen.
Dat je al een soort van de appjes klaar hebt staan met hey, sorry, maar ik moet je later betalen. Of
ja, eigenlijk wel. Ja, die nederigheid. En ook wat je zegt, thuis gaan wonen bij je ouders. Ik heb een aantal bevriende ondernemers. Die hebben een periode van 1,5 jaar gewoon gezegd van ja, ik wil elke euro die ik heb in een bedrijf stoppen. En anders lukt het me niet. Dus ik ga gewoon weer thuis wonen. Op je 28e dan bijvoorbeeld of zo. Ja, dat zijn wel de investeringen die later... de mooie verhalen opleveren, maar op het moment zelf niet...
Nee, ja, ik zie het allemaal als een soort van ervaring. En ik heb altijd een soort van... Ja, ik heb daar ook wel geluk in volgens mij, maar ik heb altijd gewoon ook zoiets gehad van... Als het niet lukt, dan heb ik er heel veel van geleerd. En dan heb ik zo'n bak ervaring.
Ja.
Ik kom vast wel weer aan werk. Ik kan vast wel weer ergens aan de slag om een soort van iets nieuws te gaan doen. Alleen het is wel heel erg lastig om zo'n... Dat zal je ook wel hebben... Als je zo'n passie hebt voor een bepaald product of een bepaald concept, dat je dat dan los moet laten omdat er externe factoren zijn die tegenzitten. En ik bedoel, want je kan nog zoveel passie hebben voor iets, maar als er geen geld voor is, ja, dan houdt het op.
Ja, zeker.
Dus het, is, het lijkt me, zeg maar, dat is het grote ding waar ik ook mee zat, waar andere mensen, mijn vader, die maakte een beetje zich zorgen voor mij, want die had zoiets van, ja, je moet ook niet doorslaan in het idee, als in, als het echt niet lukt, wees je dan bereid om het los te laten.
Ja.
En dat is, ik denk dat iedere creative dat wel een beetje heeft, van ja, nee, maar ik weet dat het gaat werken, en ik weet dat, dat ik gewoon nog iets langer nodig heb om het te laten werken. En ik denk dat het wel belangrijk is om daar een soort van balans in te vinden. En ik weet nog niet eens of dat ik dat heb gevonden nu. En misschien dat het nog steeds niet een product is wat echt baanbrekend is. En wat in mijn hoofd heel erg gaat aanslaan. Misschien slaat het uiteindelijk helemaal niet aan. En dan moet ik bereid zijn om het soort van los te kunnen laten. En zeggen, ja, oké, op naar de volgende.
Maar daarom heb ik des te meer respect voor jou dat je nu op dit moment hier op deze bank zit. Want ik nodig best wel vaak mensen uit die nog midden in een proces staan, waar de kans dat het niet gaat lukken nog veel groter is dat het wel lukt. En dan is toch vaak de reactie van, nou, ik wacht nog wel even inderdaad, tot ik wat meer kan vertellen.
Ja.
En dan probeer ik altijd uit te leggen van, nou, voor onze doelgroep is dit juist heel interessant, maar ik begrijp hoeveel... Natuurlijk vertel je liever dat het allemaal is gelukt of goed gaat of zo.
Ja.
En niet dat het nu niet goed gaat trouwens, want nogmaals, de lancering, de eerste launch is in ieder geval geweest, toch? Je hebt superveel feedback gekregen.
Ja, ja, ja.
Dus dat is weer hoe je ziet hoe je uit dat dal kruipt en dat het dan lukt. Dat vind ik des te mooier.
Nou ja, ik moet wel zeggen, ik heb jou natuurlijk in de zomer ook al gesproken. Toen heb ik het wel een beetje afgehouden.
Ja.
Ook omdat ik toen nog midden erin zat. En het is niet dat dat niet interessant is, want precies ook waarom je dit maakt, is om er een soort van achter te komen door dat proces heen, hoe het lukt. Ik heb dat zelf ook gehad. Ik had je toen ook al verteld dat ik heb iedere zoveel weken, iedere maand, neem ik een eigen podcast op in mijn eentje thuis. Ja. En dan ga ik gewoon vertellen wat ik die maand heb meegemaakt, wat ik goed heb gedaan, waarvan ik denk waar ik dan mee aan de slag moet gaan, hoe ik me voel over het product. Nou, dat doe ik nu. Ik heb nu 13 afleveringen op mijn computer staan. Ben ik niet van plan om binnenkort te releasen. Ik wil daar echt nog even mee wachten. Maar het is wel goed om af en toe bewust te zijn of dat je dat nou in een gesprek doet op bijvoorbeeld een podcast als hier of met een goede vriend of dus alleen of achter je ja, computer tegen jezelf. Ik denk dat het wel goed is om af en toe een soort van eerlijk te zijn over hoe je je voelt bij het proces en waar je je mee zit of wat je juist meer enthousiasme geeft. En ik vind nog steeds af en toe luister ik terug naar de podcast die ik zelf heb gemaakt vorig jaar in maart. Om gewoon te kijken, heb ik die enthousiasme nog die ik toen had?
Ja.
Is het idee wat ik toen had verteld in die podcast, is dat nog steeds hetzelfde als nu? Of is dat dramatisch ontwikkeld? En dat is ook weer zoiets van, daar leer je gewoon. Je leert van jezelf door open te zijn over hoe ver je in het proces bent. En als je als ondernemer heel veel passie hebt voor een project en je blijft een soort van ontwikkelen zonder dat je iemand update over waar je bent, of zonder dat je inderdaad op een podcast wil gaan, of zonder dat je überhaupt tegen jezelf eerlijk bent over hoe het gaat, dan vliegt de tijd voorbij en krijg je eigenlijk helemaal niet zoveel voor elkaar.
Ja.
Want je weet niet wat je goed doet en je weet niet wat je niet goed doet als je het een soort van heel close houdt.
Ja, er is letterlijk geen spiegel. Niet van jezelf, niet van anderen die er iets aan kunnen hebben of van een team of iets dergelijks. Ja. En dat is natuurlijk ook vaak wat je met een team. Ik kan me voorstellen, jij bent degene die visie heeft en zij gaan daar natuurlijk wel in mee, maar er is niemand denk ik die bij jou checkt van, joh Paul, hoe gaat het? Want dat is jouw rol naar hun toe meer of zo.
Ja, precies. Nou, en ik denk dat het in veel gevallen, ik heb natuurlijk wel mensen die af en toe met me inchecken van, nou, waar je mee bezig bent, vind je dat nog leuk? Hoe gaat het? Dat soort dingetjes. Maar als ik ja zeg, dan is dat het.
Ja.
Dan hou je alleen maar jezelf voor de gek. En natuurlijk kan je dat ook in een podcast doen, maar ik heb gewoon tegen mezelf gezegd, ik ga gewoon een podcast soort van achtig gesprek met mezelf aan en gewoon heel eerlijk daarin zijn. Dat heb ik ook uitgesproken, sommige dingen die ik heb gedaan in de ontwikkeling, waarvan ik achteraf achterkwam van, nou, dat was gewoon een domme move. Zoals een logo kopen, maar ook bijvoorbeeld in de zomer was ik op zoek naar investeerders en ik ging online opzoeken hoe schrijf je een businessplan en ja, hoe maak je een pitch deck, en daar ging ik gewoon mee aan de slag. En daar ben ik echt wel een maand, als niet anderhalve maand, mee bezig geweest om één pitch deck echt voor goed voor elkaar te krijgen.
Ja.
En toen had ik uiteindelijk gezeten met Mariette, ook een ex-collega van Go Spooky, die werkt nu bij Reddit.
Ja.
Die heeft mij toen heb ik een strategiedag met haar ingepland. En die heeft gewoon het hele deck een soort van gezegd van, ja, maar wat leg je nou precies mee uit? En dit moet anders. En
wat waren een aantal tips die zij je gaf dan?
Nou ja, ik zat heel erg op het uitleggen. Het platform wat ik aan het maken ben is super complex. Dus hoe vertel je dat in 10 pagina's? Dus mijn processie was een beetje een soort van het probleem. De opportunity, de solution uitleggen. De standaard slides. En vervolgens uitleggen wat ik dan ga bouwen. Klein beetje voor wie ik het ga bouwen. En uiteindelijk wat ik nodig heb.
Ja.
En ze zei van ja, maar je moet veel meer gaan zitten op zeg maar een investeerder. Die maakt niet precies uit hoe het platform werkt. Of wat de functionaliteiten, directe functionaliteiten zijn. Die willen meer weten wat is de waarde erachter. Wat zijn je motieven achter het maken van een platform. Hoe moet een community zich uiteindelijk gaan voelen. Of hoe moet dat zich blijven ontwikkelen. Wat is de waarde voor een community? Dus er waren een hele hoop punten die ik moest aanscherpen om aan investors aan te tonen dat wat ik aan het maken was niet technisch gezien alleen maar heel goed was, maar ook gewoon vanuit een why heel erg goed was.
Ja.
Dus ook gewoon een duidelijke missie hebben voor het bedrijf. Waar staat het bedrijf voor? Wat zijn de values van het bedrijf? En dat waren allemaal dingen waar ik nog niet over na had gedacht. En toen had ik in die podcast tegen mezelf verteld. Het was toen ook zomer, dus iedereen was een beetje offline. En het was ook niet zo heel erg makkelijk om te sparren met mensen. Maar toen had ik in de podcast tegen mij gezegd, ik had veel eerder met mensen moeten gaan zitten, met strategen moeten gaan zitten over dit soort zaken. Dan was ik niet anderhalve maand kwijt geweest aan een soort van het zelf proberen.
Ja, precies. Ja. Dat is weer die analogie van het huisbouw eigenlijk, wat je in het begin benoemde. Van, uiteindelijk is het wel dat inderdaad. Van als je net iets sneller. Want ik herken dit, ik heb de laatste 2 maanden inderdaad in de pitch decks gezeten. Om dat een keer helemaal uit te spelen. En toen dacht ik ook van wauw, ik ben hier gewoon 2 maanden mee bezig.
Ja.
Wel hulp gevraagd voor design. Eigenlijk een beetje het logo design gedeelte. Maar misschien voor de inhoud was nog veel doeltreffender geweest. Dat heb ik pas in het latere gedeelte van het proces gedaan.
Ja, ja, en weet je. Nu, ik wil niet te veel de andere kant ineens opschieten, maar weet je wat ik dus nu doe? Tegenwoordig check ik al mijn concepten en mijn strategie vaak met AI.
Ja?
Dus ik leg een soort van mijn probleem voor aan een AI en dan vraag ik die AI om oplossingen. En vaak merk ik dan dat de oplossing die ik zelf had verzonnen terugkomt in de antwoorden van zo'n AI.
Ja.
En dan dat werkt als een soort van bevestiging voor mij van. Ja, een van de dingetjes is bijvoorbeeld. Wat had ik ook weer laatst gevraagd? Ik weet niet meer zo goed. Volgens mij was het iets over hoe een. Ik was heel erg van mening dat omdat we nu allemaal opgroeien met iPhones, games en dat soort dingetjes, dat we veel meer visueel zijn ingesteld. En het verbaasde mij een beetje. Dat is ook een van de USP's van mijn platform. Is het verbaast me zo dat al die platformen mega statisch zijn en gewoon totaal niet immersive en het is allemaal scrollen en liken en that's ja. it.
Want bij jou loop je echt door een wereld heen. Hè? Dus eigenlijk zoals je een game voorstelt,
precies.
Dat is de interface waar je naar kijkt.
En ik snapte gewoon niet helemaal waarom de generatie onder ons en de generatie die er nog aan zit te komen niet of accepteren dat Instagram zo boring eruit ziet. Dus toen vroeg ik aan AI van nou hey, wat zou de toekomstige doelgroep vinden van een platform wat statisch is ter vergeleken met een platform waar ze wat meer interactieve environment hebben, waar ze doorheen kunnen lopen of waar ze wat meer thuis in kunnen voelen of waar ze wat meer creativiteit in kunnen expressen. En die AI is ook van ja, het is logisch dat omdat iedereen opgroeit met games en mobiel en weet ik veel wat, dat ze visueler zijn ingesteld en dat de prioriteit of de voorkeur in de toekomst zal gaan naar, naar een visueel stimulerende platform ten opzichte van wat statische platform. Wat super grappig is, want dat zijn dingetjes. En dan vroeg ik naar een studie en dan krijg je een paar linkjes van verschillende studies die zijn gedaan. Het is natuurlijk, het is wel obvious, maar het is wel lekker om een soort van. Het is een AI sparringspartner.
Ja, dat eigenlijk wat we net zeiden. Want soms is het natuurlijk lastig om direct de juiste persoon te bereiken die je kan helpen of wil te helpen. Of er hangt wel een bedrag aan vast wat je wellicht op dat moment niet kan betalen.
Ja.
Dus dit is natuurlijk een manier inderdaad. Ik weet niet, ik heb het toen inderdaad ook gedaan met dat deck. Dat ik gewoon mijn strategie of ja, mijn pitch bijvoorbeeld ook probeerde te onderzoeken daarmee. Dat ik dacht van oh, het werkt wel even snel.
Ja.
Om even snel ja, zeggen, die feedback te krijgen. Misschien is het niet in the end dat je het compleet erop gaat bouwen. Of waarschijnlijk niet. Maar het geeft je wel even 1 of meerdere of 10 of 20 perspectieven.
Het geeft je ook gewoon een hele hoop inspiratie, denk ik.
Ja.
En ik denk dat ik gebruik het dus echt heel erg veel. En ik heb het ook gewoon in mijn workflow helemaal geïntegreerd. Ik gebruik het zelfs voor copy om teksten te controleren en
ja.
Her te schrijven. Zodat het allemaal wat want ja, als je niet native Engels bent, ik kan best wel goed Engels praten en ik kan best wel goed Engels schrijven. Maar het is toch altijd lekker als een AI gewoon eventjes net wat zinnen kan corrigeren of
zeker
wat mooiere woorden gebruiken. Dus ik gebruik het de hele dag door.
Ik had laatst een audio van een video was slecht. Klopte niet helemaal. Toen heb ik eerst een audio engineer gevraagd van kun je dit fixen? Mm-hmm. Lukte uiteindelijk niet. En het was echt een professional. En het had eigenlijk iets van 300 of 400 euro zou het kosten ook om het te fixen. Toen ging ik googlen en uiteindelijk kwam ik bij een AI-tool die ook pretendeerde audio te kunnen fixen.
Ja.
Free trial. Ik uploadde het bestand en het was clean as hell.
Ja, ja, ja.
En toen had ik even van wauw. En deze AI heeft nu een professional, echt een expert geoutplayed. En ik heb nu 400 euro bespaard. En dit is allemaal gebeurd binnen echt 10 minuten tijd of zo.
Ja, het is echt als je nu, als je als ondernemer of als beginnende ondernemer niet AI in je workflow verwerkt, dan geef je echt te veel geld uit aan dingen die je niet nodig hebt.
Ja.
Of dat nou copywriting is. In het begin, ja, je kan een copywriter vragen om je website copy te schrijven en heel veel geld eraan kwijt zijn. De kans dat je het website copy in de toekomst moet aanpassen is super groot. Laat het lekker door AI schrijven. Pas een paar dingetjes aan als je het net anders wil verwoorden. Maar integreer het in je systeem, zodat je die fouten en tijd en geld niet kwijt bent aan dingetjes die je nu nog niet echt nodig hebt.
Ja, laat het je helpen. Inderdaad, word er zelf slimmer van. Ja. Vond ik ook wel mooi dat Ron Simpson die zei een keer van het is niet bedoeld ter vervanging van mensen en bepaalde expertise. Maar het is wel vooral bedoeld ter vervanging van de zaakjes domme taken. Dus taken waar je zelf eigenlijk niet te veel tijd aan kwijt wilt zijn. Of waar je sneller of goedkoper doorheen wilt gaan. Ja, dan stimuleert het je. Dat is natuurlijk hetzelfde om daar heel even aan te stippen. Maar bijvoorbeeld toen jij in de tijd dat jij met Bram Krikke werkte. Jullie waren een team, eigenlijk een soort twee eenheid. Waarmee hij ontzettend snel naar 1 miljoen volgers op Instagram is gegroeid.
Ja.
Maar in die tijd, als je dat vergelijkt, was Instagram natuurlijk ook nog veel meer een tool die jouw groei als merk kon stimuleren dan nu. Waarmee ik gewoon meer bedoel dat het platform zo verzadigd is dat het destijds gewoon meer opportunities gaf, toch?
Nou,
of zie je dat anders?
Destijds was het ook al best wel lastig om een soort van echt je content naar voren te krijgen. Ik denk dat de content die ik met Bram heb gemaakt destijds, die was zo puur vanuit passie gemaakt. Zonder een advertisements deals eraan vast. Zonder een soort van agenda om te groeien. Het was gewoon echt puur uit een soort van, nou, twee jongens gaan met passie gewoon iets doms maken. En soms lukt het wel, soms lukt het niet. Het was nooit echt op een regelmatige basis. We hoopten op 1 keer per week. Maar soms was het 2 per week, soms was het 3 weken niet. Het was echt gemaakt op een stukje passie. En omdat Bram natuurlijk zo'n enorm uniek karakter heeft en een uniek karakter heeft geïntroduceerd op die hele social media scene, is het gewoon heel erg hard gegaan. Maar ik zou niet, ik denk dat dat gewoon een goed voorbeeld is van content die voor viraal gaat. En het enige waarvan ik denk dat wij beter hebben gedaan dan de gemiddelde persoon die een viral video heeft, is dat we hebben gekeken naar wat het viraal heeft laten gaan en daarop voortgeborduurd hebben. Dus we hebben gewoon gekeken wat heeft ervoor gezorgd dat mensen deze video wel of niet leuk vonden. Of hoe ziet die target audience van Bram er nou precies uit? En hoe kunnen we daarop voorwerken?
Ja.
Het was nooit gedaan met een intentie om te groeien. Het was meer gewoon echt gedaan op een intentie van nou, dit is leuk en dit soort content vinden we leuk om te maken. En als we daar net een klein beetje extra aan toevoegen, dan kunnen we het ook nog heel erg laten passen bij een grote doelgroep.
Ja.
En
wat waren een aantal van die learnings van de hamvraag is natuurlijk altijd wat maakt een video die viral gaat.
Ja.
Maar wat waren een aantal dingen in zijn context dan waar jullie achterkwamen van hey, dat werkt goed. Ik noem wat als ik bijvoorbeeld Chateau Meiland, iets wat iedereen wel kent.
Ja.
Je ziet gewoon dat die lach en die kreetjes en die woorden werken heel goed. Als ik naar QC bijvoorbeeld kijk, elke video begint standaard met een harde lach van QC, want die is zo aanstekelijk waarschijnlijk dat het element is wat in ieder geval bij hem altijd terug moet komen. Wat waren jullie ontdekkingen in die tijd?
Nou ja, het was altijd een soort van mijn kracht van die hele video's was dat het geëdit was op een manier dat niemand anders echt deed. Als in, er werd nooit vaak echt greenscreen werk en VFX werk gestopt in een Instagram video.
Ja.
Dus daardoor was het al uniek op zichzelf. Maar we hebben natuurlijk heel vaak van die edits gedaan. Dat we bepaalde fragmenten pakten en daarop voor gingen borduren of branden in verwerken op een bepaalde manier. En ik denk dat de grootste key was natuurlijk, was in dit geval fragmenten pakken die al viral waren, die relevant waren op dat moment. Dus Chateau Meiland, als dat een soort van nieuwe prijs had gewonnen. Ik weet niet, hoe heet die prijs nou? Ze hebben een prijs gewonnen.
Ja, ze hebben een prijs gewonnen. Ik weet niet meer. Geen televisiering, toch? Of wel? Of ja, was het wel die? Ja. Okay.
Ja, je weet dat als zij genomineerd zijn voor een televisiering of ze hebben een televisiering gewonnen, dan is dat het moment om zo'n video te maken en om Bram te verwerken in een video rondom dat onderwerp. Dat zijn natuurlijk kleine trucjes die je kan doen om het viraal te laten gaan. En dat is natuurlijk nu niet zo heel erg nieuw meer. Maar toen was het wel een hele goede strategie om gewoon te denken, nou, we pakken content die nu al populair is en we gaan die aanscherpen en we gaan daar wat meer mee doen. Ik denk dat als we volledig random content hadden gedaan zonder inhakers te doen op bestaande media, dan was het ook niet zo hard gegaan. Dus het was ook een beetje het type content wat we gingen maken, wat gewoon goed paste bij een grote doelgroep.
En het haakje inderdaad van oké, waar kunnen we het aan koppelen wat nu, wat nu werkt. Ja, interessant.
Ja, en ja, vanaf daar is hij gewoon heel erg gegroeid. Ben ik heel erg gegroeid. Heb ik heel veel van geleerd op social gebied. En toen was me natuurlijk, daarna was mijn tijd bij Go Spooky, ben ik hard gegroeid.
Ja. Nou, en dan krijg je nog dat project met Don, als je daarvoor greenscreens hebt, wat ik heel indrukwekkend vond. Ook omdat ik later pas hoorde. In het kort, je hebt samen met Don Diablo een NFT-project gemaakt. Ja. Een 3D-concert. Eigenlijk vind ik concert nog niet eens helemaal de juiste benaming. Het is eigenlijk gewoon een verhaal. Het is een film, hoe je het ook wil omschrijven.
Ja.
En die is voor meer dan 1 miljoen verkocht uiteindelijk.
Ja.
Dus mensen, de getallen geven het vaak toch wat context aan het geheel. Maar wat ik veel indrukwekkender vond dan alleen dat bedrag, is hoe lang en hoe intensief als een ambacht en bijna een monnik jij daaraan hebt zitten werken om dat te realiseren. Omdat er ook zoveel uitdagingen waren waar je overheen moest stappen. Dat vond ik wel interessant om even aan te stippen van, kun je daar ook de uitdagingen in uitleggen en hoe je daarmee bent omgegaan? Want
ja, dat hele project met Don was sowieso fascinerend. Maar het was in de core ook gewoon een passieproject. Ik heb gewoon Don benaderd met de vraag van, nou, hey, ik wil gewoon iets super vets doen. Vind je het leuk om dat samen met mij te doen? En ik kende Don niet echt persoonlijk, maar contact via gekregen. En we hebben gebeld en hij is altijd super enthousiast en ook heel erg vernieuwend en wil ook allemaal nieuwe dingetjes doen.
Je hebt een keer gezegd, sorry dat ik je onderbreek, maar je moet een idee niet vertellen, je moet het verkopen.
Ja.
Want het zit bij jou in je hoofd, maar dus bijvoorbeeld je belt Don. Hoe leg je zoiets uit? Want het is niet dat je gewoon maar ergens begint en in het wilde weg begint te praten, toch?
Mijn strategie om dingen te verkopen aan mensen is gewoon vol passie. Gewoon zeggen, hey, weet je wat vet is? En dan gewoon echt met volle enthousiasme gaan uitleggen wat je wil. Niet in het probeer niet mensen te overtuigen wat er per se in zit voor hun. Zeker niet met zo'n project. Maar probeer gewoon een soort van de impact van het project te laten zien met je eigen gedachten of hoe jij erover denkt. Dus ik weet niet meer precies hoe dat gesprek is gegaan. Maar we hebben uiteindelijk volgens mij 3 kwartier of 1/2 uur gebeld. En gewoon gezegd van, hey, weet je wat vet is? Hoe tof zou het zijn als jij in een ruimte zou staan, in space. Alles wat er nu gedaan wordt, het is nog steeds alle virtuele DJ-sets die er gemaakt. Het staat voor een stage en het is allemaal, ze maken allemaal wat al bestaat. Maar wat als we nou echt compleet de andere kant op gaan? Wat als we jou in de ruimte zetten en er vliegen dingen om je heen? En jij speelt met vliegende objecten en we laten poppetjes rondrennen. En het is, we kijken uit op de aarde en het schip breekt. En gewoon echt van bijna van die kampvuurverhalen, dat je gewoon om 3 uur 's nachts rond een kampvuurtje zit en gewoon de meest domme dingen verzint.
En heel levendig en beelding. En storytelling is natuurlijk iets wat jou al continu, wat in jouw hele carrière verweven zit. Dus als je het verhaal kunt brengen en het kunt visualiseren voor iemand, ja, dan komt het natuurlijk binnen.
Ja, en ik denk dat ik doe dat niet eens bewust. Maar het is gewoon, als je met iemand een klik hebt of je hebt je weet dat iemand jou vertrouwt of iemand is net zo enthousiast over een bepaald onderwerp als dat jij bent, dan gaat dat veel makkelijker. Als ik dit verhaal zou moeten verkopen met passie aan iemand die helemaal niet creatief is of helemaal niet voor zich kan inbeelden hoe dat eruit ziet, dan had ik het ook niet kunnen verkopen. Maar Don, die is ook een beetje zo'n zweverige gast die dat voor zich ziet en ook heel creatief is met zichzelf. Dus dat, bij hem werkte dat heel erg. Met een klant zou ik dat niet altijd zo doen. Want die willen weer andere dingetjes horen.
Ja.
Dus het is een beetje...
Spreekt de taal van degene die tegenover
precies,
je hebt. Ja.
Precies. Maar ja, toen hebben we dus dat project zijn we gestart. En er kwamen een aantal uitdagingen bij kijken. Allereerst van hoe ga je om met zo'n project en hoe doe je met wie moet je dat allemaal maken? En dat was wel echt een project wat ik dus voornamelijk in mijn eentje heb gedaan. Met hier en daar op een draaidag wat extra mensen erbij. Maar het editen ervan was allemaal zelf. En daar heb ik eigenlijk ook wel van geleerd dat je met andere mensen moet samenwerken. Ik zou dat niet zo snel nog een keertje doen. Dat was zoveel werk. Dat was echt gewoon iedere dag voor bijna een jaar lang heb ik daar gewoon in de avond aan moeten werken. Tot op het punt dat ik soms ook echt had van, nou, ik wil hiermee stoppen. Maar ja, dan heb je zo'n grote naam, zo'n Don Diablo die daaraan vastzit. En dan denk je, ik kan niet stoppen. Er is geen manier om een soort van nu op te geven. Maar als ik dat nog een keer zou doen, dan zou ik het zeker niet alleen doen. Dan zou ik echt een heel team eraan vastplakken om het te maken.
En ook daarbij natuurlijk, toen jij dat nog aan het editen was, wist je helemaal niet dat dat meer dan 1 miljoen waard ging zijn.
Nee.
Dat was natuurlijk ook helemaal niet de drijfveer, hè? Want ik begrijp volkomen wat jouw drijfveer was. Maar meer omdat dat vaak hetgeen is wat nu de aandacht pakt. Daarom zei ik het in het begin ook even, ja, het project van meer dan 1 miljoen. Maar terwijl je dan aan het editen bent, eigenlijk net zoals wat je in het begin omschreef, toch? Van ja, ik kom eigenlijk even uit een periode waarin ik gewoon een jaar lang bijna geen feedback heb gekregen. En je bent het zelf aan het creëren.
Ja.
En ik denk vaak dat mensen zich dat niet zo goed kunnen voorstellen, omdat het vaak pas wanneer het zich heeft gemanifesteerd, zien wij het allemaal. En dan kun je het al aanraken en je kunt er een headline van maken. Dus die onzekerheid is dan compleet weg. Het is heel zeker wat het is.
Precies.
Maar die hele aanloopfase weer van een jaar eigenlijk, continu elke avond eraan werken. En wat ik zei, dat is monnik, want ik begreep dat je alles helemaal handmatig moest. Je de belichting of iets dergelijks.
Ja, wat het hele punt was, waarom ik er ook zo lang mee bezig ben geweest, is wij hadden ik had Don voor een greenscreen gezet. En ik had zijn lichttechnicus ingehuurd om een soort van hele stellage te bouwen. Dat er ook verschillende lichten, net als dat je een normale DJ-show zou hebben. Maar daar zat dan het probleem achter van een greenscreen. Die wil je niet dat die verkleurt. Dus je moest het op zo'n manier schieten dat Don in het midden van de ruimte stond. Hij wel met kleur belicht kon worden. Met belichting die bekleurd was. Belicht kon worden, I guess.
Ja, je zag de kleur op hem inderdaad schijnen.
Precies,
ja.
Als het licht uitstond, moest hij zwart zijn. Maar je wilt nog steeds een greenscreen erachter zien, omdat je hem moest uitkiezen. Dat was al een soort van enorm tricky en niet helemaal gelukt. Dus uiteindelijk moest hij, die hele key, moest handmatig gefixt worden. En tegelijkertijd, en dat was gewoon stom, want achteraf weet ik nu hoe ik dit soort dingetjes makkelijker en kan automatiseren. Maar al die lichten waren gerandomized en was gewoon een jongen achter een paneel die aan het schuiven was op de muziek.
Ja.
En al die lichten moest ik namaken in 3D en hand één voor één aan en uitzetten op het moment dat hij aan het schuiven was. Nou, dat waren een stuk of 30, 40 lichten die om hem heen stonden.
Ja.
Dus als hij een soort van wit lampje rechts openschoof, dan moest ik in 3D dat lampje namaken, openschuiven op het juiste moment en weer dichtschuiven op het juiste moment. En dat doen voor... Nou, ik heb in totaal... daar heb ik op een gegeven moment ook hulp voor gevraagd hoor. Maar in totaal zijn er volgens mij 600.000 keyframes geplaatst.
Ja.
alleen maar voor het licht open en aanschuiven. Nou, dat...
Wacht, ik wil alleen nog één keer?
600.000.
600.000?
Ja.
Ja, dat is echt sick. Dat,
Het was ook echt niet leuk. Het was echt te veel werk. En dan heb je ook een computer die het eigenlijk niet helemaal aankon. Want het is super zwaar. En ja, het resultaat ervan, eigenlijk is het... want uiteindelijk is het dus een soort van... niemand heeft die set gezien. Hij is verkocht en het is echt een stunt geworden. Maar ik had het natuurlijk liefst aan iedereen willen laten zien. Alleen hij is gewoon niet uiteindelijk niet gepubliceerd.
Ja, precies. Ja, want de bedoeling was inderdaad in het beginsel niet om te verkopen, maar om gewoon openbaar te uploaden.
Nou ja, dat wisten we nog niet eens. Dus het hele concept was eigenlijk van, nou, we willen hier wat mee gaan doen, maar misschien gaat het op Netflix, misschien gaat het op Amazon Prime, misschien gaat het gewoon op YouTube.
Ja.
Misschien wordt het een soort van iets wat we gaan verkopen als bioscopen ticket. We wisten nog helemaal niet wat ermee ging gebeuren. Dus het was gewoon een pasproject waarvan we wisten, de uitkomst wordt vet. Wat we ermee gaan doen, dat heb ik bij Don gelaten.
Ja.
En toen het eenmaal af was, was ik ook echt klaar. Toen dacht ik ook echt van, nou, ik zie wel wat ermee gebeurt. En het is leuk om te zien dat het dan uiteindelijk zo is afgerond. En hoe, ik heb er zelf ook heel veel uit kunnen halen, gelukkig.
Ja, maar ja, even voor de duidelijkheid inderdaad. Dus niet dat dat gewoon 50-50 is gesplit. Je hebt wel een percentage gekregen voor je werkzaamheden, et cetera. De reden dat ik dat benoem is omdat ik dat ook goed vind om te benoemen. Want jij hebt in het begin gewoon gezegd van, hey, dit is mijn idee. Ja. Ik wil dat dit de wereld in komt. En ik weet ook heel bewust dat ik daar heel veel mensen mee wil bereiken. Dus dat ik dat niet met Jantje om de hoek kan gaan doen.
Ja.
Dus de storyline matcht ook heel erg goed met Don. En wat hij allemaal doet en waar hij voor staat. Maar uiteindelijk in zo'n samenwerking zie je dus wel inderdaad, ook voor jouw werk, dat je er meer uit kan halen dan alleen geld. Want vaak is geld natuurlijk de focus. Alleen jij hebt gezegd van, nee, ik zie op lange termijn veel meer voordelen dan puur het financiële wat korte termijn is.
Nou ja, op dat moment, kijk, ik heb... Financieel was het niet per se de beste move voor mij om dit te doen. Als je kijkt naar de hoeveel tijd die erin zit, heb ik niks erop verdiend.
Ja.
Maar vanaf het moment dat het gepubliceerd was en verkocht was als een NFT-concept, kon ik natuurlijk wel een soort van, zeker in Nederland, ook een beetje in het voortouw nemen en gewoon mezelf presenteren als een van de eerste in die NFT-scene en daar weer heel erg veel business uithalen. Dus het was ook echt wel heel erg goed dat ik gelukkig ik was al heel erg bezig met NFT's toen dit al boven kwam. En ook daar zaten Don en ik op één lijn.
Ja.
Maar het was voor mij een hele mooie springplank om ook echt een soort dat stukje NFT te claimen. Als een soort van op aanleiding van
precies,
dat project.
Ja.
Dus ik heb er ook heel veel business uitgehaald. En ook heel erg veel gesprekken op uitgehaald. En ook heel erg veel van geleerd. Dus of dat het nou wel of... Al had ik er niks mee verdiend, al had ik er alleen maar geld ingestopt, dan... was het nog steeds het waard geweest.
Ja, je hebt je merk als een malle gelanceerd natuurlijk daarmee. Dat,
ja, precies. En ik denk wel dat daar moet je actief voor wat voor doen hoor. Zeg maar, dat soort dingetjes komen niet vanzelf. Ik heb heel veel mensen gehad die hele grote projecten hebben gehad, net niet helemaal goed hebben aangekondigd of alleen op hun social media en het dan laten gaan.
Ja.
En ik heb dat zelf ook wel eens, dat ik een soort van project doe en er niet echt mee naar... Zeker, ik ben helemaal niet iemand die veel op de voorgrond staat met mijn projecten. Maar ik zorg er wel altijd van dat de belangrijke dingetjes, dat mensen in ieder geval weten dat ik het heb gedaan. Of dan weet ik dat, of ik wil in ieder geval dat ze bij mij eindigen als ze het iets vergelijkbaars willen hebben.
Ja.
Dus het is, ja, ik heb er gelukkig wat uit kunnen halen. En anders dan had ik het alsnog als passieproject.
Wat is het belangrijkste wat je van Don hebt geleerd om met iemand zoals hij te werken? Want hij is ook een enorme creatief natuurlijk. Creëert allerlei werelden, zowel binnen de kunst als muziek, wat is hetgeen wat je van hem is bijgebleven als je aan terugdenkt van hé, dat neem ik wel mee in mijn eigen toolbox eigenlijk?
Nou, het belangrijkste wat ik van hem heb geleerd is dat, zeg maar, ook als je zo lang aan een project bezig bent, met een project bezig bent, dan is het best wel lastig om een soort van die kwalitatief op een niveau te blijven. Als in, op een gegeven moment ga je gewoon dingetjes een beetje afronden en er kwam niks langs Don. Dingetjes die net niet goed waren, hij zei van hé, dit is niet goed. Dit moet beter.
Ja.
En dan denk je, shit, ik heb geen zin om weer zeg maar zoiets kleins te gaan fixen. Maar het moest echt perfect zijn. En als je heel erg lang zelf met een project bezig bent, als ik een donsdoeners had, had ik ook gezegd, hey, dit moet net wat beter. Maar ja, als je heel lang zelf ermee bezig bent, dan ga je op een gegeven moment een beetje je prioriteiten stellen op wat het belangrijkste is aan kwaliteit in zo'n project. En hij heeft me wel echt geleerd dat als je gewoon een kwalitatief goed project wil leveren, dan moet je ook heel streng naar jezelf zijn als het gaat om kwaliteit. En dan moet je gewoon... ik denk dat kwaliteit herkennen is een skill op zichzelf.
Ja.
Sommige mensen die herkennen niet hoe ze het net wat beter kunnen maken. En ik heb dus van Don heel erg geleerd om die kwaliteit constant te controleren bij mezelf ook. Dus constant om te kijken van nou, even helemaal vanuit de persoon die het heeft gemaakt, op neerkijken op het product en te zeggen van... En gewoon neerschieten wat niet goed is. Want soms dan is het zo'n passieprojectje dat je denkt van... ja, maar het is mijn kind, dat is perfect.
Ja, ja.
Dan denk je van, nee, als je even ernaast gaat staan en er opnieuw naar gaat kijken, dan zijn er echt nog wel dingetjes die verbeterd kunnen worden. Dan moet je niet, dat heet dan perfectionisme, maar dan moet je niet te veel in doordraaien. Maar ik denk wel dat dat super belangrijk is om een soort van te leren... hoe je kwaliteit moet herkennen en hoe je eerlijk tegen jezelf moet zijn over die kwaliteit en hoe je dat...
Ja, geen blinde vlekken die juist ervan weghouden door je enthousiasme of door je passie die we net al hebben besproken, wat enerzijds een kracht is, maar anderzijds natuurlijk ook kan doorslaan naar de andere kant.
Precies. En ik denk dat met het project wat ik dan nu aan het maken ben, dat Cloud Citadel, ik ben constant bezig met controleren of dat die kwaliteit on par is, op zeg maar, of dat ik of dat in de, ook met die podcast dus terugluisteren naar wat ik er toen van vond en hoe ik er toen in stond, heb ik dat nog steeds. En is wat ik nu aan het maken ben, is dat wat mijn eerste concept was? Is het het niet of komt het niet in de buurt? Dan weet ik dat ik ergens een soort van, heb ik een shortcut genomen die ik niet had moeten nemen.
Ja.
En daar kan ik dus best wel goed nu mezelf op controleren om dat te vermijden en om te zorgen dat die kwaliteit die ik in mijn hoofd had zit aan het begin nog steeds dezelfde kwaliteit is of beter is in een later stadium.
Ja. Hoeveel is de versie van je concert van Cloud Citadel zit er nu? Vanaf het begin, zeg maar, tot aan de iteraties die je nu allemaal hebt gehad?
Het moet ik eerlijk zeggen dat het concept, het core van het product is nog exact hetzelfde als het was. Alleen ik heb andere prioriteiten gesteld.
Ja.
Dus ik heb gezegd, hey, dit is belangrijker voor een community. Of dit is belangrijker voor een MVP-product of een alpha-product dan dit. Dus ik heb veel meer kritisch nagedacht over niet alleen, oh, dit is vet, maar ook gewoon van alle dingen die vet is, zijn dit de belangrijkste dingetjes waar ik mee moet beginnen.
Ja.
Dus er zijn zeker heel veel versies, maar de core van het idee staat nog steeds. En ik moet nog steeds zeggen, en dat kan ik tegen iedereen zeggen, als een concept wat je zelf verzonnen, na meerdere maanden en meerdere keren met mensen gesproken te hebben, als je daar nog steeds enthousiast over bent, dan zeg ik, ga er wat mee doen. Want dan is het een goed concept. Maar dan hoef je van niemand meer echt de confirmatie te hebben als je zelf na maandenlang nog steeds even gepassioneerd bent op een concept als dat je was toen je begon. Dan zit je de goede kant op.
Ja.
Zoals ik al zei in het begin, ik heb dan nog steeds af en toe mijn twijfels over of dat je de juiste kant en de juiste details aan het werken bent. Of dat je de juiste effectiviteit en efficiëntie hebt in je werk. Maar super enthousiast over waar ik mee bezig ben. En dat gaat denk ik niet de aankomende jaren veranderen. En dan weet ik van oké, dan zit ik goed met wat ik aan het bouwen ben. En nu ook door dat stukje confirmatie wat ik heb.
Ja man, dat
is het alleen maar kwestie van gewoon hard groeien, denk ik.
Ja, is wel op het juiste moment gekomen, denk ik, of niet, die confirmatie. Van dat had je wel even nodig om...
dat had ik, zeker na december had ik dat wel echt even nodig. Dus het was ook wel de deadline. Ik had mezelf gezegd, ik tot het eind van het jaar. En als het dan ga ik een keuze maken of dat ik hiermee doorga of niet. En ik ben blij dat ik wel gepusht heb tot het eind van het jaar. En die deadline dat ik niet al eerder heb gezegd van nou, het is te veel werk en het gaat niet lukken of ik pak het later weer op.
Ja.
Dus zoals ik al zei in het privégesprek wat wij hadden, het voelt alsof je een berg hebt beklommen, aan de bovenkant van de berg bent. Super trots bent dat je de summit hebt bereikt. En vervolgens ziet dat er nog duizenden andere bergen zijn waar je overheen moet. En ik kijk er naar uit om ook die allemaal overheen te klimmen. En ik weet dat het waarschijnlijk echt een flink werkje gaat zijn, maar ik heb er wel zin in.
En als je het over games gaat hebben, misschien is dit wel ook de complete fun of it, toch? Van als een game geen uitdaging in zich zou hebben, dan ben je maar een beetje aan het rondwandelen. Maar ik denk dat uiteindelijk als je daarvan kan gaan genieten, en dat komt natuurlijk ook met sommige periodes kan ik bijvoorbeeld wel heel goed, en andere periodes dan zie je er weer even tegenop.
Ja.
Maar in die end is het toch elke keer weer die vernieuwing opzoeken en jezelf een beetje uitdagen, hetgeen wat het spannend houdt en leuk.
Ja, ik denk het wel. En het platform wat ik nu heb, en zeker de developers, die zijn nu bezig om een volgende versie te maken. En als ik die volgende versie heb, dan heb ik alle core elementen die ik nodig had om het platform conceptueel af te maken. Vanuit een MVP point of view. En dan is het product wat het moet zijn. En dan wordt het leuk. Want dan kan ik nadenken over hoe ga ik het opschalen? Hoe ga ik nog meer features in toevoegen? Een van de features, en zonder te veel vertellen over het platform zelf. Zo'n kleine dingetjes als die AI tools, dat wil ik ook gaan integreren in het platform. Dus stel je hebt je eigen community. Een van de grootste problemen die je hebt als je eigen community hebt, is dat als je een week niet kijkt en je komt dan terug in de community, dan heb je een hele hoop gemist. En dat is voor een hele hoop mensen is dat een drempel om dan een beetje zich buitengesloten te voelen of niet helemaal weten waar de community over gaat of moeilijk echt in de community weer terug te komen. Dus nu heb ik een tool verzonnen waar we dan die we aan het ontwikkelen zijn van een AI die alle tekst die er gezegd is toen jij weg was leest en alle announcements en alle dingetjes die er in community zijn gebeurd en een hele informele leuke tekst schrijft van een paar regels over wat je hebt gemist als je terugkomt in
de
community.
Precies.
Dat zijn allemaal tools. Dat zijn niet baanbrekende tools die het platform gaan verkopen aan investors. Maar het zijn wel tools die super vet zijn om te hebben. Dus dat zijn, ik ben nu in een fase dat ik denk van oké, let's go. Laten we dat gewoon dingetjes gewoon gaan ontwikkelen en gewoon testen met... Nu komt de creativiteit echt naar boven.
De basis en het framework staat en nu is het tijd om door te bouwen.
Precies.
Ik wil dit met je afspreken, want ik denk dat wij nog uren door kunnen praten. En dat er nog allerlei andere hoeken zijn die ik heel interessant vind om te onderzoeken. Maar de kern van wat je nu doet, en dat is denk ik ook van je moet niet te veel naar het verleden blijven kijken. Maar het is ook vooral belangrijk van what's next.
Ja.
We blijven je volgen. Voor de mensen die hebben geluisterd, zou ik zeggen, doe twee dingen. En dat is check even jouw Instagram, Paul Snijder.
Ja.
Maar check ook vooral even Cloud Citadel. De website is gewoon www.cloudcitadel.com, toch?
Ja, klopt.
En daar kun je ook veel meer visueel krijgen hoe dan die wereld die jij al aan het hebt gecreëerd, maar ook aan het creëren bent, eruit ziet. Wat je daarbij moet voorstellen. Want ik kan me voorstellen, als je nu gekeken hebt of geluisterd, dat je allerlei elementjes voorbij hebt horen komen. Je hoort community, je hoort gamification voor een deel, een 3D-wereld ten opzichte van het scrollen op Insta. Maar de beste tip, denk ik, die ik je kan geven, is ga het gewoon even zelf ervaren. Check het. En als je feedback hebt, dan weten mensen nu bij wie dat ze terecht kunnen.
Zeker. Ja, ik ben oprecht overtuigd dat... geef me een jaartje en dan denk ik dat... Dan ga ik het echt pushen. En dan zorg ik dat iedereen in Nederland ziet dat als ze een vriendengroep hebben, of een voetbalclub, of een gamingclubje met gasten, dat ze Cloud Citadel moeten kennen. Mensen gaan er wel van horen. Of als het niet nieuw is, dan is het wel over een paar jaar. Dat weet ik zeker.
Precies. Spreek je dromen en doelen uit, mensen. Want dan kun je jezelf accountable houden, maar kunnen wij ook meekijken. En nogmaals, dat gaan we zeker doen. Dus ik wil je bedanken voor je tijd en nogmaals voor je moedigheid. Want... Dat ik weet dat jij het niet zo ervaart, maar het is wel zo. Om hier nu in deze fase te gaan zitten, daar heb ik heel veel bewondering voor. En dan ben ik je ook dankbaar voor dat je dat hier wilde doen. Dus heel erg bedankt daarvoor.
Ik vond het leuk.